Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, salamat malam. Goedenavond, lieve luisteraars. Vanavond tot 9 uur is het bij Radio Oras tijd voor Markiza, het programma over passie en drijfveren. Het college in Ridderkerk heeft vorige maand besloten een straat te vernoemen naar tante Koosje Ayal. Costafina Aya Ayal heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Japanse bezetting, samen met de verzetsgroep een guerrillastrijd gevoerd in de jungle van Nieuw-Guinea. Tante Koosje woonde tot haar overlijden in 2015 in Ridderkerk. Vanavond bij Markiza, zoon Tony en kleinzoon Vijs. Welkom heren. Zo dadelijk gaan we praten over jullie kleine, maar o zo dappere moeder en oma die de Nederlandse vlag met verve heeft verdedigd.
Thank you. Nadat de Japanners voet zetten aan de wal, werden we gedwongen een overlevingstocht af te leggen. We werden tijdens onze guerrillastrijd opgejaagd door de Japanners en elke keer moesten we weer vluchten. Morgens vroeg, ik hoorde zo'n Japanse binnengekomen in onze bivak. Kapitein Willems, dat is al gepakt en mijn tante is ook al gepakt met die andere jongens. Ze zijn van de bivak naar Manokwari gegaan. Daar in Manokwari hebben ze een onthoofd. Dus mijn tante met kapitein Willems erop in Manokwari onthoofd. Nou, ik was alleen helemaal weg. Helemaal gevlogen, lopen. 6 dagen bij een andere bivak te komen, bij een andere groep. 6 dagen lang, met blote voeten, zonder eten, zonder drinken. Als het regende, vingen wij het water op onze handen om het vervolgens te drinken. De honger doet ons omslangen. Hagedissen, slakken en larven te eten. Op een gegeven moment had ik alle tropische ziekten, zoals dysenterie, malaria, beriberi, tegelijk. Kortom, ik was stervende. De groep kon mij op dat moment ook niet leven achterlaten. Goed hoor. Mijn oom kreeg de opdracht om mij van het leven te beroven. Dit ook uit angst. De Japanners mij ook nog levend zouden aantreffen en mij zouden folteren en informatie van de groep te kunnen achterhalen. Toen kwam de dag dat er geen vliegtuig landde om ons te zoeken. Zo kwamen we weer in de bovenste wereld. De Nederlandse vlag hadden wij durende onze hele strijd bij ons gehouden, opgerold in een bamboestok.
Ja, je hoorde zojuist een fragment uit een interview dat Vice Video heeft gehouden met tante Koosje. Tony Vice, heftig als je dit zo hoort, hè?
Ja, het is elke keer wel weer indrukwekkend als je het haar hoort. Sowieso nu om haar stem weer te horen, dat is wel heel apart. Maar ook om dan te horen van wat ze tijdens die tocht in de oerwoud wat ze daar heeft meegemaakt. Het is altijd wel weer indrukwekkend om te horen. Ja.
Ja. Hoe is dat voor jou, Vijs?
Ja, dat is toch wel heel apart, omdat ik... mijn oma is natuurlijk altijd mijn oma geweest. Altijd de lieve kleine oma die in de keuken stond. Mm-hmm. En dan hoor je altijd die heftige verhalen over oma in de jungle. En dan denk ik altijd van zo, dat is gewoon dezelfde oma die altijd de lekkere bami-soep voor mij heeft lopen maken. En dat is altijd wel een beetje moeilijk voor te stellen eigenlijk.
Ja, ja, precies. Jij bent 23. Jouw oma was destijds nog maar 16 jaar.
Ja, dat is bizar.
Ja.
Ja.
Ja, ik snap precies wat Vijs bedoelt, want dat herken ik ook wel. Hè? Zo van, je hoort haar strijd als verzetstrijder. Maar voor ons was het altijd alleen maar onze moeder, die heel erg goed voor ons gezorgd heeft. Mm-hmm. En ook nooit met ons praten over wat zij heeft meegemaakt. Dus ook wat Vijs heeft van, ja, dat is die lieve oma die altijd lekkere bami-soep voor mij maakte. Tegelijkertijd is dat dezelfde vrouw die dit allemaal heeft meegemaakt. En de dapperheid en hoe ze dat gedaan heeft. Dus het is heel apart, je hebt het over dezelfde vrouw, maar het zijn echt twee verschillende werelden of personen, lijkt wel. Terwijl ze beide heeft meegemaakt en beide is geweest natuurlijk. Mm-hmm. Ja.
Dus je zegt, ze heeft het eigenlijk nooit aan ons verteld. Hè? Waarschijnlijk toen jullie inderdaad nog wat jonger waren, maar op een gegeven moment kwamen die verhalen natuurlijk wel naar boven.
Ja, ja.
En wat betekende het voor jullie als gezin?
Ja, wij hebben eigenlijk... mijn moeder sprak er nooit over. Ze was vrij snel, met 9 kinderen heeft ze alleen voor ons moeten zorgen. Ik was vanaf mijn 4e jaar eigenlijk dat mijn vader niet meer bij ons was. Dus zij had de zorg voor ons. Dus zij is eigenlijk altijd alleen maar bezig geweest met ons, voor ons zorgen, ons opvoeden, zorgen dat wij konden studeren, wie wilde studeren. Ik herken haar, of ik herinner me de tijd dat ze 3 banen had om de boel draaiende te houden financieel. Dus heel die periode, eigenlijk tot mijn 16e, 17e, zijn we helemaal niet bezig geweest hiermee. Pas daarna, toen het rustiger werd in ons gezin en we allemaal een beetje onze plek begonnen te vinden. Toen kwam het eigenlijk steeds meer dat zij... eigenlijk werd ze meer gevonden door de buitenwereld, door veteranen, groepen of door dat er iemand een artikel over haar of een nieuws over haar had gelezen, dat de interviews kwamen. En wij zijn er eigenlijk pas achtergekomen wat ze daadwerkelijk heeft gedaan, doordat andere mensen haar interviewden. En dat wij daarbij waren of dat we artikelen lazen. En dat we dan dachten van, jeetje, dat heeft mama. Dat heeft mama meegemaakt en dit is haar verhaal. Maar ze heeft het eigenlijk nooit echt met ons gedeeld. Dus we hebben het veelal moeten horen van verhalen van anderen door interviews, boeken die over haar geschreven zijn. En dus dat is wel heel apart.
Dus eigenlijk indirect.
Heel indirect. Later eigenlijk wel door die interviews dat wij met haar probeerden erover te praten. Dan was ze nog heel terughoudend, hè? Toen begon ze wel wat meer te praten, maar dat was ook in de tijd toen zij steeds meer gevonden werd. En toen ook die reeks van medailles die ze kreeg als erkenning. Mm-hmm. Was ook een tijd dat zij het weer moeilijk kreeg. Want ik herinner me, ik ben de jongste, dus ik heb ook thuis lang gewoond. Dat ik haar dan die nachten ook weer hoorde schreeuwen. Want dan herbeleefde ze eigenlijk de verzetstrijd in het oerwoud. Mm-hmm. Dus ik merkte ook dat zij weer die nachtmerries kreeg. En dat ze weer 's nachts begon te gillen. Heel vaak bij haar aan bed gestaan om me rustig te krijgen. Dus dat was wel een onrustige tijd. En in die periode zijn wij wel meer, en niet alleen ik, ook al mijn broers en zussen, meer bezig geweest met haar geschiedenis. Maar dat was echt wel, nou ja, dat wat ik zeg, ik was 16. Dus en ik ben de jongste, dus het is veel later gekomen. Daarvoor is ze alleen maar bezig geweest met ons opvoeden, zorgen voor ons en keihard werken.
Maar ja. Jij bent de jongste, dus je hebt ook nog heel veel broers en zussen boven jou.
Ja.
En ze heeft het ook nooit met hun erover gehad.
Nee. Eigenlijk met niemand. We zijn allemaal tegelijkertijd, ik als jongste, maar mijn oudste broer. En alles wat ertussen zit. We zijn eigenlijk allemaal tegelijkertijd wat meer achter de verhalen gekomen. En het zou wel kunnen zijn dat zeker mijn oudere broers en zussen, dat die al wel wat meer wisten. Maar niet de verhalen die we nu weten.
Nee.
Dat is echt later gekomen.
Ja.
En nog, hè, ik lees soms vind ik opeens iets op internet. Nog, dat ik af en toe, en er wordt er nog iets over haar geschreven. Was laatst ook op Curaçao. Hè. Nou, daar hebben wij ook, in ieder geval mijn broers en zussen, lang gewoond. Ik was 3 toen ik daar wegging. Maar toen verscheen er weer een artikel over haar. En haar strijd op Curaçao, op een Curaçaose site.
Oh.
Omdat ze daar ook gewoond heeft. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Dus, en dat is voor mij ook nog nieuw. Dus dat is nu nog steeds tot heden ten dagen dat je achter dingen komt. Dat mensen over haar schrijven. En ook dat zij ook weer nieuwe informatie geven. Want ze heeft ook op Curaçao, ze was heel actief. Altijd heel actief geweest. Ook op Curaçao samen met mijn vader. Hadden ze ook een in Indonesisch Molukse vereniging hadden ze opgezet. En daar was ze ook actief. En daar heeft ze ook wel wat verteld. Ik denk eerlijk gezegd meer mijn vader als mijn moeder zelf. Over wat ze heeft meegemaakt.
Als meisje in de jungle.
Ja, dus dat hebben ze toen daar ook opgepikt. En dat lees je dan of op internet. Zag ik opeens zo'n artikel van een Antilliaanse schrijver. Die dat dan weer plaatste.
Ja.
Dus dat is nog steeds.
Ja.
Want
ze heeft er nooit over gesproken. Maar het moet toch iets met haar hebben gedaan. Dat zij misschien ook wel dingen onbewust aan jullie heeft meegegeven in je opvoeding.
Ja, dat is wel een onderwerp wat we vaak met broers en zussen met elkaar hebben besproken. Want wij zijn ook zoals we zijn. Mijn broers en zussen, we spreken ook wel eens met elkaar af van waar lopen wij nu tegenaan als we het over mijn moeder hebben. En mijn moeder heeft haar hele leven lang was altijd strijden. Dus, en dat begon al vanaf heel jong in de jungle dat zij moest overleven.
Ja.
En zij heeft altijd en misschien bewust, maar ook onbewust meegegeven van altijd door blijven gaan. Nooit bij de pakken neerzitten. Ook op haar ziektebed. Hè, we zaten als broer en zus, stonden we allemaal om haar bed heen. En dat ze toen zei van, vergeet nooit, zei ze, Altijd schouders naar achteren, hoofd omhoog en trots zijn. Want zo moeten we zijn. Altijd doorgaan.
Ik zie Vijs ook knikken.
Ja, dat,
ja,
is,
dat herken je ja, van
dat
oma.
Is, dat is echt een quote dat leeft door heel de familie heen. Dat hebben we... Ja, dat is eigenlijk ook met mij met de paplepel ingegoten. Ja. Eigenlijk, schouders naar achter, hoofd rechtop en doorgaan eigenlijk.
Ja, en vooral trots zijn op je afkomst en wie je bent en wat je doet. Ja.
Dat klinkt echt als een ajal. Ik ben natuurlijk ook een ajal.
Ja,
precies.
Ja.
Maar dat zijn ook dingen waar je komt jezelf ook wel eens tegen. Hè?
Ik had absoluut. Het kan een valkuil zijn.
Het kan je valkuil zijn. Ik had het een paar weken geleden met mijn zus over. Want ja, uiteindelijk, je krijgt een gezin, je gaat trouwen. En, maar dat van, ik los het zelf wel op en ik ga gewoon door. Dat zit er zo in gebakken dat je jezelf ook wel eens tegen kan komen. Want het is heel goed dat je gewoon een keer kan zeggen... Nou, ik zie het even niet zitten of ik zak even door mijn hoeven. Ik doe even rustig aan. Hè? Dat is heel gezond om dat te doen. Maar het zit er niet in. Het is bij ons altijd maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dat is echt wel iets wat mijn moeder... heeft meegegeven van nooit opgeven en altijd doorgaan.
Ja.
En dat is wel haar overlevingsdrang geweest. Want dat had ze nodig. Want het was niet alleen die strijd in het oerwoud, maar haar leven daarna is ook nog zwaar geweest.
Gaan we straks verder over praten. When the family was everything. Was so long ago, but so much has changed. I wanna go back. Wanna go back to those simple days. I wanna go back. But now we've grown and gone our separate ways. Ja, prachtig nummer van John Legend.
Ja.
Dus dit nummer heeft ook speciale betekenis, hè, voor jullie als familie.
Ja. Sowieso gaan wij één keer per jaar hebben we altijd met de familie... gaan we ergens in een groot huis in het bos. Omdat we dan allemaal met elkaar zijn. We zijn dan bijna met z'n zestigen, inclusief de tjoetjoe, de tjetje, alles wat erbij hoort.
Ja.
Dus, als onze avond begint, of ons weekend, dat is een lang weekend begin, dan zingen we altijd met elkaar dit nummer. zijn ook redelijk muzikaal met elkaar. Dus mijn broer gaat op de piano en mm-hmm. nou, we kunnen over het algemeen allemaal wel zingen. En dan zingen we dit nummer. Maar de tekst is ook heel, past heel erg bij hoe wij denken aan de periode dat mijn moeder nog leefde. Die zondagen, dat we met elkaar en dan altijd, mijn moeder zorgde altijd voor het eten. Als het kon, ook papilla eten met elkaar. Ze zijn ook allemaal opgevoed met papilla eten. En dat gebeurde echt op die zondagen. En de tekst van dit nummer is echt, het geeft de gezelligheid mm-hmm. en de familieband aan ja. met elkaar. Dus ja, dat is een heel belangrijk ja. nummer voor ons, hè, Vijs?
Zeker, ja. zeker. Vooral dus wat zo mooi was aan de zondagen. Je had altijd, zeg maar, gewoon een dag om naar uit te kijken. Want we waren met z'n allen neven en nichten waren we dan bij oma. En dat was altijd super gezellig. Het was een soort van, ja, eigenlijk gewoon een familiehuis. Je kwam daar altijd samen, bespraken de week, wat heb je meegemaakt. En eigenlijk sinds oma is overleden is dat, is dat toch wel weggevallen. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel het zwaarste emotionele verlies is voor ons allemaal. Die samenhang wat oma altijd...
Zij was de bindende factor
ja,
binnen
zeker.
De familie.
Ja,
ja.
Ja. Ja.
Dat was haar levenswerk. Dat ja. zei ze ook. Ja. Ze zeggen, één ding wat ik belangrijk vind is dat jullie altijd goed met elkaar blijven omgaan. Ook op haar sterfbed. Hè, dat mm-hmm. ze dan zei van... ja, het is een moeder. Hè, dus het is net... dat ik denk dat alle moeders dat hebben. Die voelen altijd aan van... op die moet je letten, die moet je letten. Oh, die redt zich wel en op die moet je passen, weet je wel. En dat zei ze toen ook. Hè. En we hebben echt ook... echt gewoon de opdracht gekregen van let op elkaar en zorg voor elkaar en zorg dat die familieband altijd blijft. Dus dat is er zo ingeramd. En ja, het was tegelijkertijd ook een knilvrouw. Hè? Dus het, mm-hmm. ze was ook, ze wist precies wat ze wilde en ze was ook, ja, ook wel dominant. Een lieve vrouw, maar wat zij wilde, dat moest je echt
dat
wel
was
doen.
Wet.
Dat was echt wel wet. En dat. Dat voor mijn broers, voor mijzelf, maar ook voor mijn zussen. Maar ook voor de schoonzussen en de zwagers. Die werden net zo verplicht om echt te doen wat zij wilden. Haar wil was wet. En dat, nou, aan de kleinkinderen is dat ook wel weer doorgegeven. Dus een hele lieve vrouw. Maar ook wel, ja, wel met de militaire afkomst. Dus het was, ja, het was
ja,
wel...
precies.
Ja. Ja, je hoeft
ja, ze wist wel van wanten.
Oh ja, ja. Ja. Ja.
Hey, je moeder was zo rond de 20 hè, dat de oorlog ten einde kwam.
Ja. Ja.
En kun je ons en de luisteraars even een korte schets geven hoe haar leven
is
toen
verliep? Ja, ja. Ja. Nou, zeg maar dat ze uit het oerwoud kwam. Hè, toen heeft ze eerst maanden moeten revalideren in Australië.
Ze was natuurlijk ondervoed.
Ze was ondervoed. Ze mankeerde echt van alles. Lopen ging bijna niet. Nou, ze noemde net in dat interview ook al die ziektes die ze heeft gehad. Dus het heeft maanden geduurd zodat ze weer een beetje gezonder werd. Ze heeft daar al haar eerste onderscheidingen gekregen in Australië. Is toen heeft ze de opleiding gevolgd om in de zorg te gaan als verpleegkundige. In die tijd leerde ze mijn vader kennen. En mijn vader die woonde op Curaçao. Heeft een Venezolaanse moeder en een Hollandse vader, maar ze woonden op Curaçao. En werden ook uitgezonden in die tijd naar Indonesië. Zij heeft uiteindelijk mijn vader ontmoet. Helemaal echt, dat is echt Oost en West bij elkaar gekomen. Mm-hmm. Die ontmoetten elkaar in Australië. Maar mijn vader was toen in opleiding voor arts. Dus ze hebben elkaar ontmoet. Uiteindelijk heeft mijn vader haar hand gevraagd op Nusa Lout. Dus is met haar naar Nusa Lout gegaan. Heeft daar haar hand gevraagd nadat ze eerst een streep hebben getrokken op het strand. Mm-hmm. En dan moest hij aan de ene kant staan en mijn moeder aan de andere kant. En moest dan heel veel doen om aan die andere kant van de streep te komen. En dan mocht hij haar pas ten huwelijk vragen en allemaal dat soort rituelen. En toen hebben ze hun eerste, want ze gingen samenwerken. Zij had een verpleegkundige opleiding, hij was in opleiding van arts. Dus toen hebben ze heel veel klinieken samen opgericht. En hun eerste kliniek was op Ahmed, op Nusa Lout. En hebben daar lang gewerkt, nog een paar jaar. En zo hebben ze ook op Seram en op andere eilanden hebben ze dat werk gedaan.
Zo.
Uiteindelijk, toen iedereen naar Nederland ging, zijn zij ook naar Nederland gegaan. Met de boot Astorias, geloof ik.
Mm-hmm.
Alleen kwamen hier in Nederland aan. Maar het is altijd, mijn ouders zijn altijd net afwijkend geweest als de meute, zeg maar. Of met alle respect, maar ze zochten altijd hun eigen weg.
Oké, iedereen ging naar links, zij gingen naar rechts.
Ja, en zij gingen naar rechts. Dus zij kwamen in Nederland aan, vonden het veel te koud. En hadden echt zoiets, nou, wij gaan niet in een kamp zitten of wat dan ook. wij gaan onze eigen weg. En dat hebben ze voor elkaar gekregen. Dus na vier weken. En mijn oudste broer en mijn oudste zus waren al geboren in Indonesië. Maar toen hebben ze het vliegtuig genomen. Zijn naar Curaçao gegaan. Ook omdat zijn familie daar ook nog woonde. En hij kon een baan krijgen bij de Shell. Dus zijn naar Curaçao gegaan. Hebben daar heel lang gewoond. We zijn daar, ik ook. Ik ben daar ook geboren. Hè? Dus 7 kinderen zijn daar geboren. Toen was het rond de jaren 60 dat ook veel van haar familie vanuit Indonesië naar Nederland kwam. En zij kreeg dat te horen in, terwijl ze op Curaçao zat. En op dat moment, in die periode ging het tussen haar en mijn vader, kwamen al zeg maar de eerste breuken in het huwelijk. Dus dat ging niet zo goed. En je zit daar op een eiland als Molukse vrouw alleen met 9 kinderen. En zij hoorde dat haar familie in Nederland kwam. En ze werd werkelijk of letterlijk ziek van heimwee. Want familie in Heer, familie Sumitte, dat was een belangrijke neef voor haar. Maar ook tante Sil Ayal, die hier in Amsterdam woonde, die waren hier en zij wilde eigenlijk naar haar familie toe, want ze miste ze. Het is werkelijk ziek geworden, echt ziek, dat ze op bed moest liggen van heimwee. Alleen we zaten daar met 11 kinderen en de overtocht vanuit Curaçao naar Nederland, dat was gewoon niet te betalen. Dus er was geen kans dat wij überhaupt naar Nederland kwamen. En toen heeft mijn vader een brief geschreven aan de secretaris van de koningin, ja, kan je nagaan. Ja. En die heeft haar verhaal verteld in die brief. En uiteindelijk heeft dat geleid dat de secretaris van de koningin, die is dus naar Curaçao gekomen. Heeft alles verzorgd voor ons. Dat wij met z'n elfen met een schip naar Europa konden komen. Dus vanuit Curaçao zijn we naar Italië gekomen. Maar dat was niet een gewoon schip, dat was echt een cruise. Hè? Dus met alle ega's werden we ontvangen. En zo kwamen we in Italië terecht. En vanuit Italië, Genua, zijn we met de trein naar naar Rotterdam gegaan. Mm-hmm. En in Rotterdam kwamen we voor een jaar in een pensioen. Maar dat pensioen was ook al helemaal klaargemaakt. Dus alles, het was helemaal opgeknapt tot en met de bedden waren opgemaakt.
Jullie kwamen letterlijk in een gespreid bedje.
We kwamen letterlijk in een gespreid bedje. Dus dat was helemaal voor ons geregeld. En die mensen die al in het pensioen woonden, die hadden echt zoiets van wie komen daar te wonen? Hè? Want dat was voor ons niet gedaan. En alles, heel die vleugel van dat pensioen wordt opgeknapt. Wie komen daar?
Met zo'n groot gezin.
Ja, maar dat was dus, wij kwamen en door zeg maar wat mijn moeder heeft betekend voor de Nederlandse vlag. Dat is de reden waarom ze dat allemaal zo gedaan hebben. Mm-hmm. En zo kwamen we in Rotterdam, een jaar gewoond en toen in Ridderkerk. En in Ridderkerk, ja, toen kwam er eigenlijk een beetje rust in het leven van mijn ouders. En toen ging het echt niet goed tussen mijn ouders. En toen zijn ze gescheiden. En toen begon de periode dat mijn moeder in de eentje zeg maar de 9 kinderen heeft opgevoed. En die baantjes heeft gedaan. Hard werk om voor ons te kunnen.
We praten straks verder over. We gaan weer tussenuit voor een nieuw mooi muzieknummer.
She can fly.
Ja, dat was Alicia Keys natuurlijk, ja. Met Girl on Fire. En je luistert nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. En Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 s'avonds te beluisteren op 103.3 FM kabel en 106.8 FM ether. En via internet natuurlijk op www.salto.nl. En deze zondagavond met het programma Markisa, het programma over passie en draaiveren. En vanavond met Tony en Vice Evers, zoon en kleinzoon van tante Koosje Ayal, de dappere verzetstrijder naar wie eerstdaags een straat in Ridderkerk wordt vernoemd. Hoe trots maakt dit jullie?
Nou, mij als kleinzoon maakt het echt hartstikke trots dat, dat er een straat natuurlijk naar mijn oma wordt vernoemd. En dat, ja, zoals ik al zei, het is best wel bizar dat mijn oma is altijd zo lief voor mij geweest. Ik krijg echt natuurlijk hele andere dingen mee dan mijn vader. En ja, dan al die verhalen die je hoort, dat is voor mij dan zo overweldigend. En dat er dan ook nog een straatnaam naar haar wordt vernoemd in Ridderkerk. Ja, dat bevestigt eigenlijk voor mij alleen maar hoe bijzonder eigenlijk mijn oma is geweest. Dat, ja, dat bevat je eigenlijk gewoon niet. Dat is echt ja, bizar. Eigenlijk geen woorden voor.
Nee. Ja. En jij, Tony?
Ja, ja, ik moet heel erg denken aan... kijk, Ridderkerk was... Ze was echt een Ridderkerkse. Ze was ook trots dat ze in Ridderkerk wonen. We kwamen vanuit Curaçao, wat ik net vertelde, in een Maashotel, heette dat trouwens, in Rotterdam gewoond. Toen naar Ridderkerk. Maar ze was ook actief in Ridderkerk. En was ook wel bekend. En altijd actief. Ik weet nog goed dat we in de jaren...
Maar bij wie dan? Bij Molukkers, Nederlanders?
Ja, ja, eigenlijk beide. Het begon wel van... We kregen onze eerste Molukse jongerencollectief. Toen was ik vijfde leeftijd. Ik denk zelf nog jonger. Nou, daar was mijn moeder ook gelijk zoiets van bij de eerste vergadering van de gemeenschap. Daar duwde ze altijd haar kinderen naar voren. Hè. Ik moest gelijk weer voorzitter zijn en mijn broer moest weer in het bestuur van de stichting. Ze was altijd aanwezig. Hè. En ze was ook altijd wel aan het pushen van... dingen die wij moesten doen. En je moest nooit nee zeggen tegen mijn moeder. Dus je deed dat dan ook. Maar toen begonnen we met mijn Molukse jongerencollectief. En nou, zij was gelijk al de vrouw van de hapjes en het eten. Dat regelde zij. Als er de gemeente bij betrokken moest worden. Dan had zij ook altijd wel weer ingangen. Zo is zij op een gegeven moment ook met de huidige burgemeester. Maar ook de burgemeester daarvoor. Ja, ze pakte ook iedereen in. Maar ook met haar eten. Hè? Dus ze nodigde Jan en alle man uit die bij ons thuis moesten eten. Was super gastvrij. Dus hij had, als je het hebt over netwerken... Nou, dat hebben we wel van mijn moeder geleerd. Okay. Werkelijk, zij kende iedereen. En ze organiseerde van alles. Dus in Ridderkerk was zij heel snel, niet alleen door de hapjes... maar ook bij de gemeente bekend. Hè? Dus was er een personeelsfeest van de brandweer. Wie stonden daar... stond weer mijn schoonzussen en mijn zussen... en wij stonden weer voor het eten te zorgen. Dus ook bij de brandweer of bij de politie... of wat er ook was van de gemeente.
Gepoester oma. Ja,
ze wrong zich overal tussen. En, ja. Dus ja, in Ridderkerk wel geliefd, maar ook bekend. Maar meer geliefd, zeg ik wel. Want ze is wel bescheiden. Dus ze deed het wel heel erg op haar eigen manier... Mm-hmm. Maar nu ook met de burgemeester. Hè. Ik zal nooit gewoon vergeten dat de manier hoe zij de hele ceremonie rondom haar begrafenis... dat is echt met militaire eer gegaan. En er is heel veel over verteld en ook gepubliceerd op internet. En dat was op zich, die dag was al heel, heel bijzonder. Dat wij dachten van wauw, dit is voor onze moeder. En ik weet nog goed dat we met al die auto's... de Brienenoord over moesten, dat de hele Brienenoordbrug werd afgezet voor haar stoet. En ook Ridderkerk werd helemaal afgezet door allerlei motorpolitie. Mm. En dus dat was echt een hele mooie militaire... Maar toen was een militaire begrafenis. Maar toen was dat voorbij. En dan is het voorbij. En dan blijft ze bij ons in onze herinnering. Maar het feit dat er nu een straatnaam naar haar genoemd wordt... ook nog een keer in Ridderkerk, hè, en terwijl zij... heel veel had met Ridderkerk. Dat vereeuwigt gewoon haar naam, maar ook wat ze heeft gedaan. En als verzetstrijd. Dus ik vind het zo mooi dat het gewoon vereeuwigd wordt in een straatnaam. En dan ook nog met de hulp van die burgemeester, moet ik eerlijk zeggen. Burgemeester Attema, die ook heeft gezegd van... En het moet ook een straat zijn. Niet ergens achterin in de nieuwbouwwijk, maar in het centrum van Ridderkerk. Een mooie straat. En dat moet, zo moet die, daar moet die straat naar genoemd worden. En dat hebben ze uiteindelijk voor elkaar gekregen. En het is ook de straat in het centrum waar ook een herdenking van... Van verzetstrijders en van de bevrijdingsdag. Daar wordt altijd even op 5 mei worden altijd bij stilgestaan. Nou, en die straat die is zeg maar bijzonder. Aan daaraan bij dat beeld. Dus dat is echt heel bijzonder.
Ja.
En alle inwoners van die straat die krijgen ook een soort boekje over haar geschiedenis. Zodat de mensen die in die straat gaan wonen, dat ze ook weten van waarom woon ik op die Koosje Ajalstraat? Wie is Koosje Ajal dan?
Ja.
Dus die krijgen ook allemaal een boekje van alle inwoners die in die straat gaan wonen. Over de achtergrond van haar naam en wat ze heeft betekend. Dus ja, echt te gek. En echt zo trots.
Echt geweldig om dit te horen.
Ja.
We gaan weer even tussenuit voor weer een ander mooi muzieknummer.
Let me
Ja, Tony Vice. We hebben naar Limbe Limbe kunnen luisteren.
Ja. Limbe Limbe is ook wel weer een apart nummer. Want nou, wat ik vertelde in Ridderkerken, hoe actief ze is geweest. Ze zat ook in de Molukse zanggroep van de ouderen, zeg maar. En Limbe Limbe was echt ook zo'n nummer waar ze ook veel mee optraden. En jij hebt het ook...
Toen oma 75 werd, was dat volgens mij. Toen hebben wij, mijn tweelingzus, mijn broertje en Josephine, moesten wij een soort van act performen voor oma. En dan ging ze altijd op een stoel zitten in een zaal, super druk. En dan gingen we met z'n allen een act doen. En dan gingen we dit nummer zingen. Nou, het was altijd wel hartstikke leuk om te doen. Alleen, ik was toen volgens mij 8 jaar, Josephine 9. Zeynal was volgens mij zelfs 7 jaar, mijn broertje. Uh-huh. En dan stonden we daar met die trommels en te zingen. Maar elke keer waren we super zenuwachtig als we moesten gaan spelen. Dus dan was dat wel grappig. Dat zijn echt die leuke herinneringen aan oma de verjaardag.
Oma en de Sapasanka zanggroep. Ja, helaas is daar ook weer al die ooms en tantes inmiddels ook al overleden.
Dus die bezanggroep bestaat niet meer.
Bestaat ook niet meer, nee.
Eventjes terug naar de straatnaam.
Ja.
Die dan onthuld wordt, hè, volgend jaar.
Ja, volgend jaar, ik denk net vlak voor de zomer, mei, juni, wordt die straat zeg maar geopend. Hè? Dus wordt officieel de Koosje Ayalstraat genoemd. En samen met de gemeente en nou, mijn vrouw Salwa, die samen met mijn broer Eldon, die organiseerde dat onder andere mee. Maar de bedoeling is dat we dan ook in het gemeentehuis een tentoonstelling gaan geven. Dus dat is allemaal rondom Bevrijdingsdag. Dus rondom 5 mei. Hè, want het is volgend jaar ook het jaar van de vrijheid. Hè? Dus dan is de bedoeling dat we rond die tijd, rond 5 mei, dat er ook een tentoonstelling is in het gemeentehuis van Ridderkerk. En dat gaat ook over alle portretten van helden. Dus waarbij mijn moeder er één van is. Hè, maar zo zijn er meerdere portretten zijn er die ze dan ook daar gaan tentoonstellen. En wij zelf mogen ook nadenken over het programma. Dus we zitten er ook aan te denken om schrijvers en iedereen die zeg maar aandacht hebben besteed aan het verhaal van haar, om die ook uit te nodigen. We willen een soort van receptie ook gaan doen. Mm-hmm. Dus, en dat doen we in samenwerking met de gemeente. Dus dat is volgend jaar. Ja. Nou, en het is ook wel mooi, want dat is misschien ook wel mooi om te noemen. Ooit heeft, ook omdat volgend jaar het jaar van de vrijheid. Mm-hmm. En in een van haar interviews werd op een gegeven moment de vraag aan haar gesteld van mevrouw Ayal, wat gaf u nou de kracht om dat te overleven? He, dus tijdens dat ze in het oerwoud was. En toen zei ze letterlijk, en die quote hebben ze ergens in een interview opgenomen, de drang naar vrijheid. Dus hoe mooi is het volgend jaar, zeg maar, dat het in het thema is vrijheid en dat haar quote dan ook daar nog een keer neergezet wordt, de drang naar vrijheid. En dat was haar overlevingsdrang om, zeg maar, levend uit die verzetstrijd in Nieuw-Guinea uit te komen. Dus dat is wat we volgend jaar proberen te doen, ergens in de maand mei.
Ja.
Ja.
Nou, echt wel heel bijzonder allemaal. Ja.
Ja.
En nou is eventjes terug, want je noemde het net al in het vorige blok, hè, over toen je moeder overleed bij je oma. Toen werd ze met militaire eer begraven. En, maar wat moet ik me er nou precies bij voorstellen? Ja, ik zie dan allemaal militairen, zo een haag vormen.
Ja.
Was het ook voor jullie als familie?
Nou, het was voor ons, het was wel wat overweldigend. Want ik weet nog goed dat de organisatie vanuit Defensie kwamen bij ons thuis. En je bent triest, hè? Je zit midden in de rouw.
Mm.
Maar er gaat zo'n organisatie omheen, dat wij op een gegeven moment ook het gevoel hadden van, ja, wacht even, het is wel de begrafenis van onze moeder en wij willen daar zelf de regie op houden. Maar dat gaat dus niet. Hè? Bij een militaire eer moet je het echt verdelen. Dus bijvoorbeeld de kist dragen, wat wij in onze gedachten hadden van, nou, dat doen haar 6 zonen. Ja, dat moet je dan weggeven, want dat doen dan die militairen. Maar dat gaat echt zo, Dat is ook de hele week voor geoefend. Hoe ze die kist moesten tillen. Mm-hmm. Hoe ze die trap op moesten. Nou, die saluutschoten die ze hebben gedaan. Er zit een hele organisatie bij. Het was in de Launenskerk in Rotterdam. Was nog even sprake van, omdat zij ook ooit in de ridderzaal ten over van koningin Maxima en Alexander, heeft zij ook ooit een keer haar verhaal moeten vertellen. Dus er was nog even sprake van dat op het allerlaatste moment de koning misschien langs zou komen. Mm-hmm. Nou, op dat moment hadden ze dus een soort van scenario B. Want dan was het niet de burgemeester van Ridderkerk die zeg maar de eerste vrouw was. Maar dan was het de burgemeester van Rotterdam. He, dus er waren allemaal scenario's die erbij kwamen kijken. En ja, het was een hectische tijd. Mm-hmm. Want je zit midden in de rouw en tegelijkertijd hadden we ook wel heel veel dingen te organiseren en heel veel te overleggen. En ook in die Launenskerk waar heel veel geoefend werd. Dus, maar achteraf was het zo mooi. En echt een begrafenis die ze verdiende. En, ja. Maar het was wel even slikken. Want je gaat er niet helemaal meer over. De Defensie ging er ook voor de helft over. Maar achteraf precies zoals het gewild had. Dus,
ja, wat hebben jullie daar wel eens met haar over gehad?
Ja, ja. Ja, ze heeft ooit tegen mij aan mij gezegd. Hè, want ze had een blad van Monuta, als ik het nou mm-hmm. noemen.
Ja.
En daar stond ook in van als je een bepaalde medaille had gehad, dat je dan recht zou hebben op een soort begrafenis met militaire eer. Mm. En toen zei ze tussen neus en lippen tegen mij, dat ik toen een keer met haar samen zat, van als het nou zover is, Tony, dan moet jij gaan informeren of dit mogelijk is. Dus ik heb dat blad toen opgevouwen, bewaard. Nou, toen ik op mezelf ging wonen, heb ik dat blad ook meegenomen. En toen het zover was, toen had ik ook echt zoiets van, nou, nu gaan we het in werking zetten. Mm-hmm. En dat heb ik toen met mijn schoonzus, maar niet alleen met mijn schoonzus, echt met al mijn broers en zussen. Hebben we dat georganiseerd. En het was, ja, het is echt te gek. Echt heel mooi geweest. Ze hebben het ook nog verfilmd voor ons. Dus het is ook iets waar we altijd weer terug naar kunnen kijken.
Ja, 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 ja. Nou, we kunnen denk ik nog wel uren praten over je moeder, ja. je oma. Echt een ontzettend bijzondere vrouw. En misschien is het wel een hele lastige vraag, maar ik ga het jullie toch stellen. Hoe zou je moeder, ik begin eerst met jou, Tony. Hmm. Hoe zou je moeder in 3 woorden kunnen beschrijven?
Ja. Lief, zorgzaam, heldin. Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Fijs.
Zo, dat is een moeilijke vraag. Ja, er zijn zoveel woorden eigenlijk, maar mm-hmm. vooral zeg maar gewoon 2 uiterste lief, inderdaad. En dan ook weer hartstikke krachtig, maar ook heel erg, ja, gewoon gedreven altijd. Ja, eigenlijk, dat zijn wel echt de 3 woorden die ik. Ja, altijd echt 2 uitersten.
Oh, een voorbeeld ook. Ja. Een voorbeeld van hoe je moet leven. En ze was ook goed voor andere mensen.
Ja. Okay. Ik dank jullie hartelijk.
Ja. Graag gedaan.
Graag gedaan.
nog op de achtergrond Pulau Emas van Mulligan Moods Orchestra. En voordat Radio Oras de lucht uit gaat, nog één tip. Op zondag 24 november organiseert Building the Baleo samen met Museum Maluku Hari Alifuru. Deze dag staat in het teken van adat, identiteit, cultuurbehoud en overdracht. Inloop is vanaf 10:30 en deze dag duurt tot 5:00. Er is ook een Tifa performance en workshop door Jopie Abraham. Je moet je wel van tevoren aanmelden via buildingthebaleo@gmail.com. De online kaartverkoop loopt via de Facebookpagina van Building the Baleo. Techniek was vanavond in handen van Edmund Vrede. Samenstelling en presentatie Renate Hanog en Jane Ayal. En Radio Oras is volgende week zondag weer on air met het programma Bang Samet. En we gaan eruit met het nummer Ibuku. En Tony, Vice, jullie willen daar nog iets over zeggen?
Ja, ja, Ibuku is wel een nummer. Het gaat over je moeder. De tekst spreekt ons gewoon heel erg aan. Het is echt een emotioneel gevoelig nummer. Maar alles zit erin van hoe wij naar mijn moeder kijken.
Oké, Ibuku.